onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 7, 9 en 10. Psalm 119, de versen 7, 9 en 10. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 3. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, zal een ongelovigheid het geloof Gods te niet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen, is God onrechtvaardig, als hij toren over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik dan nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij liever gelijk als wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen, opdat het goede daaruit komen welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij alle onder de zonde zijn. En gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En er is niemand die verstandig is en er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden en er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend, en er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Lieve Heren, wat is het toch waar als wij door de liefde Gods vervuld zijn, dan smelt de wereld en haar begeerlijkheid ineen. En wat is het toch waar, lieve Heren, dat Gij alleen de vervulling zijt van ons lege hart en alleen kan zijn. Want de wereld vervult niet, want de bloedzuiger heeft twee dochters scheefgeef. Heren, vervul ons met die eeuwige liefde Gods, opdat we alleen uw lof zouden vertellen en de uwe alleen. Opdat we uw woord zouden mogen proclameren voor een ieder die daaronder zit, voor een ieder die het hoort, dat gij zijt een enig God. En dat gij zijt een rechtvaardig God, barmhartig in Jezus Christus. O Heren, mochten we door u in die kracht Gods gesteld worden, daar we van onszelf zwak en broos zijn, tot niks bekwaam. We kunnen alleen de zonde voortbrengen, Heren, en gij kunt ons er alleen van verlossen, in Christus. Mocht gij daartoe de prediking aanwenden, dat er nog schuldverslagen zielen ondergevonden mogen worden, doorstoken harten die die pijl uit uw goddelijke pijlkoker er niet meer uit kunnen trekken. Want gij schiet om te doden, opdat die oude mens zou sterven. Maar Heere, gij hebt nog andere pijlen op uw boog. Want de Heer Jezus Christus is opgestaan, en dat is onze nieuwe mens, als we in hem geloven. Hij is voor ons opgestaan. Ach, Heere, mocht het eens toch verstaan worden. De Heere Jezus voor ons in onze plaats. Want dat is de enige troost beiden in leven en sterven voor degene die gelooft. Hij voor ons, daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Maar dan leeft hij ook in ons met zijn eeuwige geest. Heren, dat we het niet rooms zouden maken, daar moeten we wel voor geperst worden, omdat we zoveel rooms bloed in ons omdragen. Dat we overal weer wat van maken. Dat we overal weer die menselijke activiteit inzetten, al was het de meest vrome activiteit. Maar Heere, gij ziet alleen op uw Zoon. En alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En zelfs het geloof kan als een werk worden gemaakt als we ermee aan de slag gaan. O Heere, maar gij uw woord leert dat het geloof zwak maakt. Opdat we onze sterkte zouden vinden in u, o Heere Jezus. Want gij zijt onze sterkte. En dat we dan mochten roemen in onze zwakheden, opdat uw sterkte wordt verheerlijkt. En dat uw woord zij met kracht, want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Dat we die kracht mochten ondervinden. De kracht Gods. O lieve Heere, dat we dat woord van u, waarin gij uw knechten en kinderen wortelt, in dat allerheiligst geloof, in de waarheid, in de liefde, Heren, mag het zijn een olievlek. Dat het zich mag verspreiden zonder dat men het tegen kan houden. En dan kan de duivel er water op gooien, maar dan zal het vuur meer en meer aangewakkerd worden. O lieve Heren, mocht gij die olie des geestes ons geven op grond van de verzoening in Christus. Opdat we dat vat gevuld zouden hebben en opdat we ons niet zouden bedriegen door geen olie in onze vaten te hebben. Wat een ontnuchtering zal dat zijn. Om als een maagd ons aangesloten te hebben bij de maagden, bij de kerk. En aan het einde van de reis erachter komen dat we geen olie in ons vat hebben, dat onze lampen uitgaan. Lieve Heere, Gij mocht ons vervullen en de inwoning des Geestes ons schenken, want die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Mocht Gij daartoe het woord openen voor ons hart, maar veel meer ons hart openen voor Uw woord, want Uw woord is open. En mocht Gij het openen, Heere, mocht Gij het openen, als Gij opent, dan kan niemand sluiten. Mochten we vervuld zijn met eerbied en diep ontzag, en met een kinderlijke vreze vervuld zijn, maar die onder de wet zijn, hebben geen kinderlijke vrees, maar een slaafse vrees. Heere, mocht Gij ze er nog van verlossen. Van die slaafse, dienstbare geest. En dat, daar heb Gij toch de dwaasheid der prediking voor ingesteld. Opdat er nog toegebracht mochten worden tot de gemeente die zalig moet worden. Heere, onderwijs ons. Onderwijs ons tijdens de prediking. Als we daar naar luisteren, geef ons oren om te horen. Die we van nature niet hebben. Maar die oren heeft om te horen, zegt Gij. Wat de Geest tot de gemeente zegt. Heere, van nature kunnen we het alleen maar horen met onze natuurlijke oren. Maar hebben we geen oren om te horen, om geestelijk te horen. Laat staan verstaan, ach. Wat is een mens toch hulpeloos en goddeloos, mochten we het eens erkennen, Heere. Gans hulpeloos tot U gevloden, wil Hij ten redder zijn. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Mocht Gij alle satanische machten en krachten neerwerpen, vernietigen, die in onze dagen zich opmaken, op hoog niveau. O Heere, mocht Gij ze te neerslaan, want Gij hebt alle macht in hemel en op aarde. Mocht Gij uw volk heiligen, door lijden heiligen, zoals uw woord dat leert, en niet door doen, al ons doen is goddeloos. Uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. Lieve Heere, gedenk de slechtste in ons midden, op en onder de kansen. Want wie slecht is, keren zich herwaarts. Mochten we dat geheim van U leren, mocht Gij het de kleinste in ons midden leren. Want Heere, Gij hebt toch sterkte gegrondvest in die kleine. Gij hebt er toch een behagen in, dat kindermonden U eren. O Heere, voor U is niks te wonderlijk. Gij zijt een God van alle vlees, voor U is niks te wonderlijk. Mochten we het dan van U verwachten, onze noden en behoeften, mochten we ze aan U belijden. En mocht ons wenend hart rust vinden onder de schaduw Uw vleugelen. Lieve Heere, we weten niet te gaan of te staan. Als een gekooide vogel. Een bevend vogeltje. Maar U, Gij hebt een arm met macht. En Gij zijt die meerdere Boas groot van vermogen. Ontferm U ons, ontferm U over Uw arme volk. Over het rond der aard. Onder Jood en Heiden. Lieve Heere, Gij mocht ontstellen. Als slijken Uw heilige vingeren op de markt van vrije genade. Wat zijn we daartoe onbekwaam, Heere. Gij hebt ons geroepen, maar we zijn totaal afhankelijk van de invloeden van Uw heilige geest. Van de inwoning Uw geestes, van de bedouwing Uw geestes, van de verlichting Uw geestes. Daar wil onszelf enkel duisternis zijn. Heere, maar stel ons niet tot de smaad des dwazen. Mocht Gij Uw naam verheerlijken in ons alle leven. In de waarachtige bekering onze harten. En van ons leven. en in de schenking van een nieuw hart en een nieuwe geest. O Heere, Gij zult uw koninkrijk doen komen. En Gij hebt het gezegd, het koninkrijk is in uw lieden. Mocht dat dan geopenbaard worden en uitgebreid. We bidden het u om Jezus wil gedenk de weduwe en de wezen, de weduwnaren, de zoveelerlei leed en beproefde Heere, Gij kent ons alle persoonlijk. Nog zoveel meer en beter als dat we onszelf kennen, al zijn we de meest geoefende in de genade, want die zijn de kleinste, die zijn het meest afhankelijk van u. Gij houdt er geen grote bekeerde mensen op na, maar een ellendig en een arm volk. Dat kleine kudde, wat zo menigmaal vreest. Maar die vrezen hoeven niet te vrezen. Want Gij zegt tot de zulke, vrees niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Dat Gij de mijne zijt en ik de uwe. O Heere, mochten we die blijdschap in ons hart omdragen, maar ook doorgeven. Die alle verstand te boven gaat. Om uw eigendom te zijn zoals Gij tegen uw discipelen gezegd hebt. Verblijft u daarover niet. Over al die krachten dat de mensen u onderworpen zijn, de geesten, maar dat uw namen geschreven staan in het boek des levens des lams. Heere, het is alles op u en blijft alles op u wachten. Ontferm u onzer. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, vanmorgen hadden we gezegd nog door te gaan met de tekstwoorden uit Jesaja 1 vers 27, Sion zal door recht verlost worden, haar wederkerende door gerechtigheid. Waaraan verbonden is Galaten 5 vers 1, sta dan in de vrijheid met welke u Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Het heeft alles onmiddellijk verband met elkaar, want de Heere die rechtvaardigt geen ziel om gerechtvaardigd te zijn. Dat is wel noodzakelijk. Maar om in die vrijheid te gaan en te staan, in de vrijheid, ja, die gaat ook alle verstand te boven, net als de blijdschap in God. Het is geen vrijheid naar het vlees, maar het is een vrijheid in de geest, dat is een geestelijke vrijheid. Christus onze koning, de genade regeert, het vlees is niet nut. Word je niet geestelijk, word je vleeselijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Dat is de hoogste stand in de geestelijke vrijheid. Ja, maar daar zuchtte Paulus toch onder, jawel. Maar hij gaf alle roem aan God. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Daar heb je de hoogste stand in de geestelijke vrijheid. Want dan roem je, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan ga je ook zingen, hè? Dan gaat de kerk zingen. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Hè? Dan ga je van de grote werken Gods vertellen. Die voor mijn welstand waakt, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Maar geliefde, het gaat door de hel naar de hemel. Maar God zal de zijnen nooit begeven, nog verlaten. Want ze staan in zijn beide handpalmen gegraveerd. Maar dat betekent niet dat het niet dikwijls vreselijk stormen kan in het leven van de kinderen Sions. Dan mag ik u toeroepen, kerken Gods. Wij hebben vader, zoon aan boord. Een veilig strand voor oog. Dus de vrijmaking door de zoon betreft hen die gevangen zitten in de schaduw des doods. En als je zo'n geestelijke gevangene bent en onder de heerschappij des duivels verkeert, zou je dan niet weten, als je uit die gevangenis van de heerschappij des duivels verlost wordt, dat willen ze ons tegenwoordig wijsmaken. Dat is tegenwoordig ook helemaal niet meer belangrijk, dat je dat weet. Onbewuste wedergeboorte, allemaal Kuiper, het is allemaal Kuiperiaans, je moet het allemaal maar aannemen dat het zo is. Nou, zo is het niet hoor. En zo is het niet, want de Heere maakt het zijn volk bekend. Hè? En dat gaat door een weg van recht. Want dan word je gevonnist door de wet. We hebben het toch opgelezen, Romeinen 3. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Nou, daar weet al Gods volk wel van. Daar weet al Gods volk van. Hoe word je eruit verlost? Door de vrijmaking des zoons. Door de toerekening van zijn gerechtigheid. Door te komen aan het einde van de wet. Dat is een dode zonde. Dat is allemaal werk Gods, het werk des geestes. Maar het bijzondere werk des geestes, het bijzondere werk der genade, betreft niet het stuk der ellende. Kijk, daarom is het zo geestelijk allemaal duister in onze dagen. Dan zijn ze met ellendekennis zijn ze al bekeerd. Nou, Gods ware volk niet, hoor. Echt niet, want dat is nou het kenmerken van een uitverkorene. Die is met de ellendekennis is die niet gerust. Nee. Zijn ellende wordt gaande groter. Totdat hij eronder bezwijkt. Als hij daar nou achter mag komen hoe groot zijn zonde en ellende zijn, dan bezwijkt hij onder die grootte. Staat niet hoeveel, hoe groot. Hoe groot moet dat zijn dan, totdat die oude mens de geest geeft. Ja. Met zijn willen en werken. Want er zal geen vlees door de werken der wet gerechtvaardigd worden. En dat zijn onder ons bekende klanken, maar wie weet het nou bevindelijk door het geloof. Wie kan nou zeggen, ja dat is voor mij geen vreemde taal, daar val ik nou bovenop. Want dan krijg ik meeprekers. Hè? Dan hoef ik hier niet alleen te staan. Want door de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En dat weet de Heer, hoor. Als hij mee mag preken. En dan hebt de predikant het makkelijk. Als die meeprekers hebben. Hè? Geen ja-knikkers. Dat bedoel ik niet. Geen ja-knikkers die het overal... Die overal maar ja zitten te knikken. Nee. Met Jan Frens is op aangesproken. De man is al boven. Die zat heel de preek met ja te knikken. Toen zegt die dominee. Zegt, je zit nou wel ja te knikken. Maar ik zie aan je ogen dat je er een vijand van bent. Maar zo met Jan, hè, op dat gezelschap. Toen zegt Bogert Jan. Nou heb ik je de hele avond gade geslagen. Dan heb je... Alles waar Gods volk ja op zei, zei hij ook ja op. En waar Gods volk hun afkeuring over uitliet, daar liet jij ook je afkeuring over uit. Hij zegt, maar ik zou je één ding zeggen, jongen. Dat jij nog overal buiten staat. En toen kwam de vijandschap bij ome Jan eruit. Hij zegt, Bogert, weet je wat jij moet doen? Je moet een doodskop op je kerk zetten. Want je laat geen kip in het leven. En toen zegt ome Jan... Toen werd die vijandschap in mijn hart zo groot. En in diezelfde week is mijn ziel gered. Want vijanden worden met God verzoend. Door de dood zijn zoons. Ben je wel eens een vijand van God geworden? In de inleving. Dat je je vijandschap hebt moeten uitwenen. Zoveel vijandschap. Hè? Vroeger zei Gods volk tegen elkaar. Hoe is het met je vijandschap? Dat wordt tegenwoordig niet meer gehoord. We zijn zo ver weg. Zo ver weg. Maar kinderen, mag ik je opwekken. Mag ik je dan door de prediking des woords toeroepen. Er is zaligheid voor slechte. Voor de slechtste onder de mensenkinderen. Het is geen wiskunde, hoor. Soms dan zie ik die gezichten wel eens en denk ik, ja. Jullie zitten nog helemaal in de kronkel van de wet. Maar het is echt, het is wel zo eenvoudig. Het evangelie van Christus is wel zo. De eenvoudige wil hij steeds gadeslaan. Dat zijn niet de simpele. Kijk, daar heb je het weer. Tegenwoordig verstaan ze onder eenvoudig. Gemakkelijk. Nou, dan ben je in het verkeerde adres. Het is niet gemakkelijk, het is onmogelijk. Hè? Ik heb het u vanmorgen gezegd. Een kabel door het oog van een naald. Probeert die oude mens door de enge poort te duwen. Het lukt je niet. Het lukt je niet. Want die oude mens is 100 keer zo breed als de enge poort. Als de enge poort smal is. Dus dat lukt je niet. Dat gaat niet, hè. Hoe dan? Moest sterven. Want het leven ligt achter de dood. Ja, dat is nou het geheim van zalig worden. En dat heeft de Heere de kinderkens geopenbaard. Hè? Dat zijn niet per se de kleine kinderen. Hè? Lichamelijk, letterlijk, nee. Die nou kind geworden zijn. Als je nou kind mag worden in geestelijk opzicht, dat zegt de Heer Jezus, als je niet wordt gelijk een kindeke, dan ga je als een kind, ga je al je noden en behoeften aan de Heer vertellen. Dan krijg je een open deur, dan krijg je geopende toegang tot de troon der genade. Als een kind, hè? Niet als een verwaand, bekeerd mens, nee, als een kind. Ja. Kind-vaderverhouding, kind-zoonverhouding, kind-dochterverhouding. En dat alles door die waarachtige wedergeboorte en bekering. Dat alles is in geen hoek geschiet, heb ik gezegd. Hè? Want die doorgang door de enge poorten ben je bij. Hè? Want juist in die poort wordt recht gesproken. In die poort wordt een dode zondaar levend gemaakt, zalig gesproken, gerechtvaardigd, geheiligd in Christus. Alles tegelijk. Dan krijgt hij ook het geloof. Dat zijn niet opeenvolgende stations zoals de afscheiding deed. De boemeltrein van de afscheiding. Een stappenplan. Gooit dat verre van je. In Christus heb je alles. Er is een opwas in de kennis van Christus. Zeker. Was dan op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Zuigeling in de genade, jongeling in de genade, vaders in de genade. Daar heb je de drie trappen der wedergeboorte. Lees de kanttekeningen er maar op na. In Romeinen 6. Hè? Eerste trap der wedergeboorte, zuigeling in de genade. Tweede trap der wedergeboorte, jongelingen in de genade. Derde trap der wedergeboorte, vaders in de genade. Of moeders in Israël, dat kan natuurlijk ook. Dat is onderscheiden. Maar ze hebben één ding algemeen. Dat ze alles hebben in Christus. Een vader heeft niet meer als een zuigeling in de genade. En een zuigeling heeft niet minder als een vader in de genade. Maar die opwas in de kennis van Christus, wat wij in Christus hebben, niet krijgen. Hebben. Gods volk is omdat God is. Ja, dat is niet met het verstand te doorgronden. Dat is ook een geestelijke school waar je dan opkomt. De school van de Heer Jezus Christus. Nee, dan ga je van klas 10 naar klas 1. Krijg je allemaal nul op je rapport. Nou, dat is de hoogste onderscheiding. Allemaal nul op je rapport. Want als er die 1, als er die 1 voor geplaatst wordt. Die 1 met een hoofdletter, dan heb je allemaal 10. Want wij zijn volmaakt in hem. Dus geen onbewuste leer, geen onbewuste bevinding, geen onbewust geloof. Dat willen ze tegenwoordig beweren. Hè, dat je onbewust over kunt gaan van het rijk der duisternis naar het rijk van eeuwig licht. Maar die dat leren, dat zijn zielenbedriegers die zelf in de duisternis verkeren. In de waan dat ze wedergeboren zijn. Hè, en vergis je niet, dat zijn er heel veel in onze dagen. Die met een ingebeelde hemel ter helle reizen. Onder de predikanten. Want je moet ze maar eens toetsen. Je moet ze maar eens toetsen met de toets van, niet met je eigen toetsen, maar met de toets van Gods woord. En dan vallen ze door de mand bij hopen. Ik ben door de wet der wet gestorven. Hè? Dat gaan ze dan filosofisch verklaren. Nou, Paulus maakt er geen filosofie van. Hij zegt, ik ben aan die wet, door die wet gestorven. De wet is op bezoek gekomen, zegt hij letterlijk. Ja, geestelijk. Er was een dag, kon die datum, uur en datum noemen. En in onze dagen gaan ze dat allemaal, dokter, je moet er dokter voor zijn om daarin te dwalen. Want dat wordt onderhand symbolisch in onze dagen, dat als je je dokterstitel gehaald hebt, dan kun je er is gelijkteken tussen zetten, dwaalleraar. Dokter van der Sluis zegt, aan de wet sterven, dat is een proces. Kijk, daar heb je de Romeinse pop. Je haalt ze er zo uit, ze openbaren zichzelf. Nee, zegt Paulus, ik ben niet voor een tijdje aan de wet gestorven. Ik ben voor altijd aan de wet gestorven. Ineens en voor altijd. Amen. Nou ben ik eigenlijk al klaar. Want dat is het grootste geheim. Galaten 2 vers 19. De grond noemt Paulus in Romeinen. Dat wij... Die oude mens gestorven zijn door het lichaam van Christus. Der wet gedood zijn. Daar heb je de grond. Maar in Galaten 2 vers 19 noemt hij de bevinding der zaken. Want dat is allemaal niet. Je komt er door. Aan die leer, aan die geloofsleer, daar zit experience aan gebonden. Geloofsbevinding noemen we dat. En tegenwoordig zeggen ze, ja, bevinding, dat wordt maar één keer genoemd in de Bijbel. Nou, dan is het van allergrootste belang als het een keer genoemd wordt in de Bijbel. Maar kijk, zo lezen de biblicisten, die zien dan het woord bevinding één keer in de Bijbel staan en dan zeggen ze, het wordt maar één keer genoemd in de Bijbel. Terwijl heel Gods woord een en al bevinding is. En de Bijbelschrijvers, die gingen daarvan uit, want die schreven vanuit de bevinding der zaken, geïnspireerd door de Heilige Geest. Ze ondervonden wat de Heilige Geest hen gaf te schrijven. Mozes heeft de 5 boeken geschreven, de Tora. Nou, ook geïnspireerd door de Heilige Geest. De profeten hebben hun boeken geschreven, door de inspiratie van de Heilige Geest. Psalmen zijn geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest, Kroniek. De apostelen, de evangelisten, zij alle hebben geschreven, woord voor woord kregen ze ingegeven door de Heilige Geest. En daarom zijn dat eigenlijk niet de Bijbelschrijvers. De Bijbel is geschreven door de... Wie is de auteur van de Bijbel, kinderen? De Heilige Geest. Er is maar één auteur. En de Heilige Geest heeft daar wel middelijk, die heeft daar mensen voor in dienst genomen, om het maar eens eenvoudig te zeggen, van God geleerde mensen. Die kenden 3 talen. De talen Kanaans, die geestelijke talen Kanaans. Ze kenden de grondtalen Hebreeuws en Grieks. En ze kenden de inspraak des geestes. Die talen moet je kennen. En dat moet ik ook zeggen, er wordt veel gezegd dat de Bijbelschrijvers geïnspireerd waren. Dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. Nee. Het woord wat zij schreven, dat de Bijbel gevormd heeft, dat was geïnspireerd. Het woord wat ze schreven was geïnspireerd. Hun waren niet geïnspireerd, want anders hadden ze niet kunnen vallen. Maar Peter is nooit kunnen veinzen in Antiochië. Zie je wel, apostelen waren niet geïnspireerd. Het woord, Gods woord is geïnspireerd. Dat woord wat ze hebben opgeschreven was geïnspireerd. Niet de persoon. Kijk, dan maak je er ook weer pilaarheiligen van. Hè? Maar zo is het niet. Hoor. Want anders had Paulus nooit driftig uit kunnen vallen tegen Ananias de hoge priester. Die uitmaakte voor een gewitte wand. Dat was een scheldwoord. Ja, hij zegt, ik wist niet dat het de hoge priester was. Sorry. Zo. Maar het was wel waar natuurlijk. Want die hoge priester, dat was een trawant van de duivel. Maar toch, geliefde, we moeten het zuiver preken. Ja, wie is daartoe bekwaam? Dat is ook alweer zo'n wettische uitspraak. Want God heeft ons bekwaam gemaakt, zegt Paulus. Onze bekwaamheid is het God. En dan nog blijft het de dwaasheid der prediking, hoor. Dat doet de Heer. Dat vind ik altijd zo gelukkig, hè. Want anders dan, ja, dan moest je toch nog een soort geleerdheid je eigen aanmeten. En een soort... om het allemaal in welgevormde zinnen te zeggen. Nou ja, dan ben je vanavond aan het verkeerde adres ook. Ik ben niet wel ter sprake, ik ben niet wel ter tong, zou ik met Mozes kunnen zeggen. Nee, ik ben maar van gewone boerenafkomst. Een boerenpummel, zou je kunnen zeggen. Maar ja, die Galileese vissers, wat was dat nou voor een volk? Allemaal van die ongeleerde mensen, die konden alleen maar vissen. En meeste tijd is ze uitvoeren. En dan kwamen ze terug en dan zeggen ze, ja, er stond een gezicht op 6:30, niks gevangen. Nou ja, dat waren van die urkervissers dan. Nou ja, die urkervissers, die hebben natuurlijk van die moderne kotters, maar die hadden de discipelen nog niet. Die hadden van die eenvoudige visserscheepjes met allemaal van die zelfgemaakte netten. Toen zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, werp u net nou aan de andere zijde van het schip. Ja, ze zeggen. Nou, dan zegt Petrus, dat is heel onlogisch, maar op uw woord zullen we doen. Kijk, daar heb je nou het geloof. Hè? Wat is nou het leven van het leven der genade? Hoe komt het openbaar? Door gehoorzaamheid, de gehoorzaamheid des geloofs. Al had de Heer Jezus gezegd, Petrus, je moet de boot omkeren. Had hij het gedaan.
Al had de Heere God gezegd tegen Abraham, je moet de berg Moria springen, dan had hij het gedaan. De geloofsgehoorzaamheid. Dat is dwars tegen de wet in om zijn zoon Isaac te offeren. Maar kijk, Hosea, moest een hoed trouwen. Ga je het niet doen? Ja, maar ik ga het wel doen, want God heeft het gezegd. Het leven des geloofs, dat is voor een rationeel mens zo onlogisch als het maar wezen kan. En daarom wordt er zoveel geredeneerd in onze dagen. Gerationaliseerd, gefilosofeerd. In de nadere reformatie, Voetsius is er al mee begonnen met de scholastiek in te voeren. Nou, dat is tot ondergang van de zuiverheid der kerk gebleken. Luther die verwierp het, die gooide het helemaal overboord, heel die scholastiek. Ja. Maar kijk, dan krijg je ook allemaal die beredeneerde bekeringen. Hè, beredeneerde bekering, ik heb ze wel aangehoord hoor. Hè. Het klopte helemaal, ik zeg maar dan klopt er niks van. Als dat helemaal klopte, klopt er niks van. Want die mensen zijn nog nooit in het wonder geweest. Het wonder van de waarachtige bekering. Het wonder van levendmaking. Het wonder van de rechtvaardigmaking. Dat is een wonder in onze ogen, zegt Gods volk. We zien het, maar doorgronden het niet. Daar is geen filosofie in hoor. Nee hoor. Kijk, filosofie dat is beredeneerskunst, hè. Dat heb Comrie ontleend aan Aristoteles. Hè, dat was een meester in de filosofie. Maar ja, het is allemaal de dood in de pot gebleken. De dood in de pot gebleken. Als de Heer een ziel levend maakt, komt het openbaar. God maakt het openbaar. Hè. Dan heeft hij een tong der geleerden. En dan mag hij zingen van zijn goedheid en goede tier. Kijk maar naar die man. Kijk, daar heb je nou zo'n goed voorbeeld. Hè. Samaritaanse vrouw. Wat had die nou van Calvijn gestudeerd? Hè? Had hij ooit Huntington gelezen of Kolbrugge? Nothing. En dat mens wordt vervuld met een heilige geest als de Heer Jezus zich aan die domme vrouw openbaart. Hè? Want ze had 5 mannen gehad, ze wou het nog een beetje verbergen, ze op dom. Ja, dan ben je echt dom. En dat mens wordt vervuld met Christus. En ze gaat uit naar de stad Sigar. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Nou, dat mens dat steeg boven alle filosofie uit. Boven heel die scholastieke theologische berg uit. Is de beste theoloog in de geschiedenis die Johannes heeft opgetekend. De Samaritaanse vrouw. Heel de stad Sigar werd op haar getuigenis bekeerd. Ja. Nog een voorbeeld. Die man die Legio heette, bezet met een legio duivel. Nou, daar heb je de mens van nature, wil het natuurlijk niet herkennen. Hè? Wie niet weten natuurlijk, hè? Je trekt een mooi reformatorisch kleedje aan. Maar op je voorhoofd staat Legio. Komt in alles openbaar, hè? Want de mens, hoe arglistig die ook is, hè? Want dat is... Vooral de godsdienstige mensen, heidenen komen daar nog eerlijker openbaar. Wereldlingen die kopen. In feite zijn wereldlingen doorgaans veel eerlijker als kerkmensen. Want die hoeven niks te verbergen, die zijn zoals ze zijn. In de goddeloosheid. En daar kun je beter mee te maken hebben, want dan weet je wat je verwachten kan. Maar een godsdienstig onbekeerd mens is doorgaans zo arglistig als de duivel. We zijn zo, van nature zijn we zo in en in doortrapt, gemeente. Dat is ongelofelijk. Maar heb je daar nou wel eens last van gehad? Hè? Heb je daar nou wel eens, ga je nou dag in dag uit, daar zuchtend onder je weg? Ik heb u vorige keer gezegd dat in de revel lage en hoge kringen een wettische ootmoed aan de dag gelegd wordt waarvan de duivel een hartverlamming zou krijgen. Een hartverlamming van schaamte. Omdat de duivel nog weet wie God is. Hij siddert. Maar vele toonaangevende beleiders hebben niet het minste besef wie God is. Want hun spraak maakt hen openbaar. He, dat hoor je aan die dokter van de sluis. Ik noem slechts één voorbeeld. Die zegt, ja, dat sterven aan de wet, dat is een heel levenslang proces. Nou, dan kan je al een is gelijk teken tussen zetten dat die man er niks van kent. Want dat zegt Paulus niet, dat leert Paulus niet en zo ondervindt Gods volk dat niet. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Paulus is nooit, heeft nooit het level bereikt van 99% vleeslijk. Hoeveel keer moet ik het nog preken, gemeente? Hij is altijd 100% vleeselijk gebleven tot zijn laatste snik. U zegt, maar dat getuigt niet van een opwas. Jazeker, jazeker, jazeker. Want als hij maar in die hoogste stand van het geestelijke leven blijft, dat is in de genade blijven, dat is in Christus blijven, dan was je op in Christus. Hij moet wassen, dat is de opwas in de kennis van Christus. Dat is niet, dat is, dan wordt de mens niet groter. Dan wordt Christus groter in je leven. Hij moet wassen, ik minder worden. Minder als nullen niet. Ja, en dat is gelegen in dat 100% vleeselijk zijn. Dat zijn nou die nullen en nieten. Dat zijn nou die nullen en nieten. Ja. En weet je wat daar in de opwas is? Vandaag 100% vleeselijk, morgen weer 100% vleeselijk. Dat is de opwas in dat vleeselijk zijn. Maar al word je 99% vleeselijk, dan ben je zo hoogmoedig als een fariseer. Met je wettische ootmoed. Want dat komt in die vruchten openbaar. Dan gaan ze allemaal die vaandels dragen van ootmoed en liefde. En ondertussen kunnen ze de waarheid verdraaien. Nou, dan kan je al zien dat het een ootmoed van de duivel is. Maar die Samaritaanse vrouw kon de waarheid niet meer verdraaien. Weet je wat ze zegt? Komt, zie de mens die mij gezegd hebt, een deel van mijn leven geopenbaard. Zegt ze dat? Nee, ze zegt, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Dan krijgt God de eer. Als een mens daarvoor vallen mag. Als een mens daarvoor ingewonnen is. Alles wat ik gedaan heb. Niet één ding achterhouden. Nee, want de Heer hebt het allemaal blootgelegd. Er viel niks meer achter te houden. Ja, dat is de grootste verlossing in je leven. Als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Maar denk erom, laat je niet weer bevangen door die wet der dienstbaarheid, door die vals ingeslopen broeders. He, die leerden dat, kijk, die leerden de versnijding. Die leerden de versnijding, hè. Er moet nog een sneetje bij komen. Ja, ze ontkenden niet dat die Galatiërs zalig geworden waren. Dat ze tot het geloof gekomen waren. Maar er moest nog een bloedig sneetje bij komen. Nou, dat is ook in onze dagen. Hè. Nemen ze de wet erbij en allemaal deugden en plichten vervullen. En allemaal commissies oprichten en platforms oprichten en Refocafés, refoforums oprichten. En het is allemaal gericht tegen dat heilige kind Jezus. Het is allemaal gericht vijandschap tegen vrije genade. Want die stroom van levend water, daar hoef je geen kraan voor open te zetten. Gemeente. Nee. Die blijft altijd maar lopen, want er is een fontein geopend. Tegen de ongerechtigheid van het huis van David. En als hij in die fontein geweest bent, gewassen en gereinigd door zijn bloed. Als het ware gelegen heeft aan de voet van het kruis, onder die fontein die uit de zijde van Christus stroomde, bloed en water. Dan ben je waarachtig gereinigd in Gods ogen. Blijf daarin, in die reiniging. Blijf daarin, in die genade. Blijf in dat geloof. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Dan is het geloof niet materialistisch. Dat is een instrumenteel. Hè? Geloof is instrumenteel. Blijf instrumenteel. Het wordt vandaag aan de dag geleerd als een soort middelaar. Weet je, de Roomse leren een tussenmiddelaar. Heilige Maria. Heilige Maria. Nou, het protestantisme heeft duizenden Heilige Maria's binnengehaald. Duizenden Heilige Maria's. He, dan wordt het geloof zodanig, wordt zelfs boven Christus gezet. Allemaal mensen het geloof met een grootste fietspomp oppompen. He. Wat een arm evangelie is dat. Ik heb u een ander evangelie. Ik heb u het evangelie van Christus te verkondigen. En wat is dat? Dat is die opzoekende zondaarsliefde voor de grootste van alle zondaren. Die slecht is, keren zich erwaarts. En wie wil, nemen het water des levens om niet. En geliefde, die fontein van levend water. Die kan nooit door enig middel worden gestopt. Nee. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Dan wordt die fontein springende tot in het eeuwige leven. Want dan gaat de Heer zijn voltallige kerk thuis halen. Dan hoeft er geen zonde meer gewassen en gereinigd te worden. Maar maak heden gebruik van die fontein des heils die nimmer meer vergaat. Ja, mens maakt er geen gebruik van. Want een mens die hebt daartoe geen wil. En die hebt daartoe geen macht en kracht. Het geloof is ook geen hefboom om dat allemaal te bewerkstelligen. Het geloof kan dat niet bewerken. Nee, nee. Het is al bewerkt. Het is volbracht. Zondaren in ons midden. Het is volbracht. De Heer Jezus Christus is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar die te vervullen. Die te vervullen. In onze plaats. Wij moesten die wet vervullen. Maar we konden niet. Ben je daar wel eens achter gekomen? Dat je die heilige wet die God de sterveling zet niet kan vervullen. Onwillig, onmachtig. Maar het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Want de Heer Jezus is niet gekomen om die wet te ontbinden. Om die te vervullen. Dat was de heilige eis Gods. De heilige eis Gods. Daar moest aan voldaan worden. En we hebben u dat verklaard in het offer, in het brandofferaltaar, dat de Heer Jezus zich beschikbaar heeft gesteld, gode een welriekende reuk, gode een welriekend offer, zichzelf geofferd als een welriekende reuk voor de Vader. Daar mocht niet van gegeten worden, dat was een volkomen offerande voor God alleen. Ja. Maar wat wordt er in onze dagen toch gemixt, hè? Mozes en Christus, Christus en Mozes. En ik zeg het nog een keer, ik heb het al vaak gezegd, dat we vandaag aan de dag op kerkelijk en geestelijk gebied veel verder weg zijn als de tijd van voor de reformatie. Toen was er tenslotte nog één kerk. Nou zijn er zoveel denominaties. Wat betekent dat? Dat de tucht niet meer werkt. Nee, want dan zet je de mensen onder de tucht en vluchten ze naar een andere kerk. Ja, daarom staat er geschreven, de Heer zal jullie steden herbouwen uit het stof. Want dat die muren in Jeruzalem, die heeft God nooit bevolen. Hij heeft de muur om Jeruzalem gezet. Niet erin. Nee. En dat is ook al die muren in Jeruzalem, dat gaat ten koste van de leer, van de rechtvaardiging, van de goddeloze. Wordt niet meer bevindelijk gekend, nauwelijks meer. Men houdt de wet voor een deugd en het evangelie als een plicht. En ik weet geen predikant op te noemen die het raadsel door de wet kan oplossen. Hè, in het leven der heiligmaking. Hè, want daar kan je ze aan toetsen, hè, daar kan je ze aan toetsen. Want ze nemen allemaal de wet erbij, hè, om het leven te regelen. En om Mozes naar de ogen te kijken, allemaal onder de vlag van genade natuurlijk, allemaal door genade. En dan stellen ze zichzelf in staat, door genade. Nou, het is allemaal zo wettisch als het maar wezen kan. Want de genade doet het zelf. De genade doet het! En al die regel en die regel des levens, mensen, dat is allemaal een bewijs dat ze niet aan de wet gestorven zijn. Dat ze nooit een goddeloze voor God geworden zijn, nooit een lijk voor de wet geworden zijn, in de geloofsbevinding der zaken. In de geloofsbevinding der zaken. He, daarom wordt het volk ontbloot en daarom gaan de kerken down, omdat de huidige prediking het geestelijke huis op drijfzand bouwt en de ziel het in de bloemhoven jaagt, he, omdat men zichzelf wil handhaven en met behoud van de materiële voordelen die eraan verbonden zijn. En ik weet geen predikant op te noemen die de verlossing van Sion door recht bepreekt, hè, door Gods geest en vanuit de beleving der zaken. Anders zou het niet zo stil zijn op Sions muren. Hè, want ik heb u vanmorgen verkondigd dat die rechtvaardigmaking, wat brengt die mee? De vrijmaking. Hè, de vrijmaking. Ja, het kwam alles tot stand door de vrijmaking, maar staat dan in de vrijheid. Hè? Dat Paulus zegt, waarmee gij vrijgemaakt zijt. In Christus, in en door Christus. Staat erin, zegt hij. Wandelt erin. En dat moet, Galaten 5 vers 1, moet eigenlijk altijd gepredikt worden volgens ware volk, want anders, hè, daar is een onderhouding in nodig. Daar is een opwas in nodig. Daar is een, hè, alle dagen sterven in nodig. Ik sterf alle dagen. Altijd in de dood van de Heer Jezus te worden overgegeven. Anders gaan we dwalen. Dan krijgt Gods volk het kruis opgelegd. Hè? Want we kennen niet zonder verdrukking. We kennen niet zonder. Moet je zelf niet om bidden. Je moet zelf niet om verdrukking bidden. Dat is een goddeloos gebed. Hè? Dat heb ik pas geschreven aan een inzender. Hij zegt, ik heb een dominee horen bidden. Ik weet natuurlijk niet of dat waar is. Maar als dat waar is, dan is dat een goddeloos gebed. Die dominee bad om veel verdrukking. Nou ja, die verhalen die ken ik onderhand wel. Er was dus een vrouw. En die was in het ziekenhuis en was geopereerd. En de Heer had haar uit en door geholpen. Ze had op het randje van de dood gelegen. En ze had zo'n goed ziekbed gehad. Zo'n goed geneesbed. Zo goed in dat ziekenhuis. En toen kwam ze thuis. En toen ebde dat allemaal een beetje weg. En toen zegt ze, Heer, mag ik nou weer in dat ziekenhuis leggen? Want dan was het zo goed. Dus ze kwam weer in dat ziekenhuis te leggen. Maar God was er niet. Nou, dan leg je in de hel. Weet je wat tante Mien, die oude tante Mien uit Den Haag. Weet je wat hij zei, dikwijls zei, weet je wat God te missen is? Dat is de hel van mij, dat is de hel van binnen. God te missen, dat is de hel van binnen. Dus vraag me niet om zwaarheid, gemeente, maar om klaarheid. Hè? Zwaarigheid is er zat. Hm? Maar als de Heer je dat zendt, of hè, je ondervindt dat door eigen schuld, hè, of de Heer laat het toe, net als in het leven van Job, hè, dan werkt het wat uit, hè? Want de drukking van de melk brengt boter voort. De drukking van de neus brengt bloed voort. Hè? Dat is noodzakelijk. Je houdt er niet van natuurlijk, ik ook niet. Maar de Heere die weet zijn volk te omtuinen, vruchtbaar te maken. Hè? Uw vrucht zij in mij gevonden, maar dat gaat in de weg onder het kruis. Hm? Daar onder het kruis maakt de Heere zijn volk vruchtbaar, hè, door lijden. Ja, dan zou je zeggen, dat is. Ja. Mensen willen maar goed voor de dag komen. Hè. Mooie. Ja. Mooie bloemenjurk kan trekken. En, ja. Het lijkt natuurlijk heel wat. Moet je dan altijd maar met dat zwarte pak rondlopen? Nee, nou, dat zeg ik ook niet. Hoor. Tante Lene zei vaak: ik ben in het zwart omdat jij nog onbekeerd bent. Zei ze vaak tegen de bezoekers die kwamen. Ik loop in het zwart, zeg, ja, dat is een heel andere, dat is een heel andere praat. Hè? Dat mensen, dat komen altijd ergens uit een andere bron, hè? Als de godsdienst. Hè? Die komen altijd uit te werken, maar dat mens, dat was van God geleerd. En dat doet de Heer nog, hoor, want ik bedoel, je hoeft echt niet naar tante Lene te staren. Ze zou zeggen, net als Kolbrug, hou mij voor dood. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke we moeten zalig worden. Maar Sion wordt door recht verlost, absolute waarheid. En in die vrijheid gesteld. Hè? En hier en daar worden de woorden van de zaken nog wel opgeluisterd. Maar de zaak zelf wordt allerhande gemist. Omdat men de verlossing door recht preekt. Mooi goed luisteren. Als een bekendmaking van eeuwigheid. En niet meer als een juridische handeling voor een doodschuldige ziel. En daar heb je het. Die Samaritaanse vrouw. Die stond daar als een gevonniste. Zo had de Heer er ontdekt. Ze kon het niet meer verbergen. Ze kon zich niet meer verontschuldigen. Daar stond ze met het vonnis des doods in de ziel. En dan roept ze nog uit. Ik weet dat als de Messias komt, dat hij ons alle dingen zal verkondigen. Dat was een doodsroep, een doodsuitspraak. Dat was de laatste uitspraak. De laatste hoop. En toen openbaarde zich de Heer Jezus. Ik ben het die met u spreekt. Toen heb ze niet gezegd. Mag ik uw identiteitskaart zien? Heb ze dat gezegd? Nee, dat mens kwam dadelijk tot het geloof in Christus. Dat mens werd dadelijk gerechtvaardigd, rechtvaardig verklaard, hè, door de bekendmaking en door de vrijmaking des zons. Ja, het is toch zo eenvoudig, mensen, het is toch zo eenvoudig. Als je maar mag worden die je bent, een verdoemde zonder, een hellewicht, een erfwachter voor de hel, brandhout voor de hel, meer zijn we niet, ready for the fire. Maar geliefde, als het evangelie en de wet elkander niet kussen in de toepassing der zaken, dan is er geen sprake van verlossing door recht. Gods volk wordt heerlijk zalig, maar ze wordt ook eerlijk zalig. Het evangelie en de wet die kussen elkaar als genade en waarheid. Met een kus van het recht. Als dat niet gebeurd is in ons leven, dan hebben we ons alles eigenhandig toegeëigend onder de vlag van geloof. Maar dan is het ons nog nooit geschonken geworden in de weg van recht en op grond van de gerechtigheid van Christus. Heb je dan ook niet, hoe die zwakgelovigen dan, nou die kennen dat ook hoor. Want weet je wat er in het leven van een zwakgelovige gebeurt? Dat is toch een zuigeling. Tegenwoordig leggen ze met een baard in de wieg. Maar het begint met een zuigeling in de genade. En die zijn alle gerechtvaardigd. Ja? Die hebben nog niet zo'n sterk geloof. Maar weet je wat de Heer gaat doen bij die zuigeling? Die gaat dat bevestigen. Keer op keer. Vooral in het begin van het geestelijke leven. Gaat de Heer dat snel opeenvolgend bevestigen. En dan spreek ik uit de bevinding der zaken. Ik was steeds weer in de diepte, maar de Heer schoot schielijk weer toe. Ja. Later worden de tussenpozen, dat brengt heel die oefening des geloofs mee. Hè. We moeten niet door het gevoel of op grond van de bevestiging. Hè. Dat is altijd wel de beste verzekering, maar door het geloof te leven is geen droog geloven. Dat is echt geen droog, dat is ook geen zelfverzekerd geloof. Echt absoluut niet. De zekerheid des geloof, de zekerheid ligt in God, niet in de geloven. Maar dan gaan ze op God bouwen en vertrouwen. En dat in een leven van smeking en geween. Dat is geen droog leven. Anton de Bruin die zei dikwijls, ik heb meer hoop voor een natte bekommerde als voor een droge gerechtvaardigde. Maar toen heb ik hem wel een beetje uitgelegd dat een bekommerde die niet gerechtvaardigd is, onverzoend is. Hij zat ook nog een beetje verstrikt in dat stappenplan van de afscheiding. Tante Lene die kwam wel eens op bezoek bij Anton de Bruin, was een oefenkind van God. Maar Tante Lene zegt, jij hebt het altijd over de rechtvaardigmaking, dat is ook naar een portie. Ja, zo spraken de ouden. Hè? Tegenwoordig zijn ze, ja dan worden ze kwaad of je bent het minste, geringste. Wat is het verkeerd op? Biblicisten zijn zo kwaad, hè? Die vatten alles letterlijk op. En ik krijg vaak de beschuldigingen hè, dat ik mensen verhinderd om tot Christus te gaan. En dan krijg je zulke dingen op je bord. Weet je wat ze ermee willen beogen, der eigen vromigheid? Maar ik zeg, denk je dat dan de vruchten des geestes is? Hè? Dan denk je dan als je dochters in lange broeken wil lopen, is dat een vrucht van de geest? Hè? Want dat zijn zulke mensen die met die beschuldigingen komen. Die willen dan een antinomiaans leven. He, van niemands knecht. He. Die maken zelf uit hoe ze leven. En die beschuldigen een ander ervan. Dat ze een verhindering zijn. En ze zijn met heel hun leven één aan één gesloten verhindering. Om mensen tot Christus te leiden. Het wordt allemaal omgekeerd. Dat is nou diabolus. Hè? Diabolus, die keert alles om. Net wat Paulus zegt, hè, dat we hebben opgelezen uit Romeinen 3. Hè? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik dan nog als een zondaar geoordeeld? En dan zegt hij, en zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen. Kijk volgen gemeente. Kijk volgen, ik lees het nog een keer. En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen. Laat ons, want nou zal ik het even in simplistisch zeggen. Er waren mensen, er waren beleiders die beweerden dat Paulus leerde: laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Waar kwam nou die beschuldiging vandaan? Omdat Paulus leerde: gij kunt door de werken der wet niet zalig worden. Toen zeiden de Joden: die Paulus doet de wetten niet. He? En daar maakten ze van dat hij leerde: laat ons het goede doen, opdat het, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. Daar werd Paulus van beschuldigd. Daar wordt al Gods volk van beschuldigd. Weet je wat het is? Daar werd Kolbrugge van beschuldigd, daar werd Huntington van beschuldigd. Die werden door de godsdienst uitgemaakt voor een antinomiaan. Wat is een antinomiaan? Dat is een wetsbestrijder. Die beweerde dat de apostel leerde, daar is Christus van beschuldigd, daar is Stefanus van beschuldigd, die leerde dat ze de wetten niet deden. Nou, zou je dat durven, zou je dat in je mond durven nemen, dat Christus de wetten niet gedaan? Zou je dat in je mond durven, zou je dat in je gedachten durven nemen? Van Vlastuin die durft dat wel. He, die durft wel te zeggen dat de schepping, daar zat het kwade al in. Of hij suggereert, dat de, hij durft het te suggereren. Om te suggereren dat als Adam een steen op zijn voeten liet vallen, dat dat pijn gedaan zou hebben. Nou, en om, als je enige gezonde hersens hebt, dan kan je al de schizofreniteit van deze uitdrukking opluisteren. Kon Adam, nou zal ik het anders stellen, kon Adam een steen laten vallen? Nee. Want anders dan had hij onvolmaakt geweest om die steen vast te houden. Ik ga even een stapje met die mensen mee. Hè. En dan zegt professor Avenbeek, als Adam gevallen had door de zwaartekracht, had hij zich dood kunnen vallen. Zou dat gekund hebben in de staat der rechtheid? Zou Adam kunnen gevallen zijn over een steen, in het ravijn? Zou dat gekund hebben? Die dat leren, dat zijn godslasteraars hoor. Dat zijn 100% godslasteraars die dat durven beweren. Abraham of Adam heeft zich nimmer in de staat der rechtheid aan een steen gestoot. Dat kon niet. Het was een zondeloze staat. De schepping was heilig, zondeloos. Omdat God had gezegd, ziet, het is alles zeer goed. Dus daarin past niet een vallende Adam. Hè? Letterlijk bedoel ik het nou. Hè? Het is later allemaal wel gebeurd. De duivel is in het paradijs gekomen. Ja, dus dan gaan de mensen redeneren. Had God dat niet kunnen verhinderen? En normaal die. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Want dat is gewoon het beter willen weten dan de Heer. Het beter willen weten. Wij hadden een betere wereld geschapen. Als wij het gedaan hadden, als wij God. Kijk, zo redeneert hij. Dat maakt nou heel de val uit. De mens wilde als God zijn. Hij wilde het beter doen als God. Hij had een paradijs geschapen. Waar de duivel gewoon geen toegang had. Waar de mens niet had kunnen vallen. Hè, zo hadden wij het gedaan. Weet je wat dat is? Barstende vijandschap tegen vrije genade. Dat is het toppunt van vijandschap. Maar God is geen auteur van de zonde. En die dat leren, die dat wel leren, dat zijn ketters. En die moet je publiek te schande zetten. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Denk erom hoor. Als je dat niet doet, dan is het bloed. Dan is het bloed van vervlasting op jouw hoofd. Schrijf hem openlijk aan. Daarom is die hele ambtsdragers, geheel die priesterschaar in onze dagen, zo dood als een pier. Want je hoort niks. Je hoort ieder vervlastoze man of vervlastuin. Ze kunnen alles leren. Ze kunnen wat mij betreft de schepping ontkennen. Er wordt geen tucht op uitgeoefend. Wordt niet gedaan. Mag allemaal. De hervormde kerk is ter ziele gegaan vanwege de leervrijheid. Denk erom hoor. En de afscheiding die is ter ziele gegaan. Want dat is ook gewoon een hele dooie beweging. Ook vanwege leervrijheid. Want dat is leervrijheid. Als je leert de wedergeboorte, dat die zonder Christus kennis begint. Dat is leervrijheid. Dat leert Gods woord niet. Dat is godslastering. Dominee Kort heeft een boek geschreven, maar hij kan zichzelf handhaven in een kerk die dat tolereert. Die vreselijke ketterij, die godslastering. Een wedergeboorte zonder Christuskennis. Mensen! Stel je het eens even voor! Ja, dan zeggen ze, dan vergelijken ze dat met een pasgeboren kind. En die zeggen dat dat pasgeboren kind kent zijn moeder nog niet. Dat is ook alweer zo'n duivelse leugen. Dat is ook alweer zo'n duivelse leugen. Dat is niet waar. Dat is niet waar. En dan weet je ook niet dat je zo'n zuigeling... Ja, dan zeg je, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, precies. 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 Maar daarom is het nog wel waar. Een zuigeling kent zijn moeder nog. Denk erom. En dat is al door de zonde zo verzwakt, maar in het geestelijke leven, zegt de Heer Jezus, die kleine, als je die ergert met een leer dat ze mij niet kennen, dan waren het beter dat een molensteen aan je hals gehangen en dat je in de diepte der zee geworpen zou worden. Als hij die kleine met zulke duivelse leringen ergert, want de kleine, zegt hij, die in mij geloven, die kennen mijn stem, en een vreemde zullen ze geenszins volgen. En wie durft er hier Christus opzij te schuiven en Combrie daarvoor in de plaats te stellen met zijn filosofische ketterijen? Al had Combrie dat geweten, dan had hij een kerkrevolutie ontketend, dan had de Sint-Jan in elkaar gestort. Want daarvoor ken ik Combrie nog wel enigszins. Combrie was een oprechte man, maar hij heeft zijn eigen met de filosofie ingelaten. En de hele afscheiding heeft daar een leer op gevolgen beduurd. Maar dat is Combrie's bedoeling nooit geweest. Maar ja, die man die is natuurlijk ook niet recht geweest. Hè, door die filosofie met de theologie te mengen. Daar komen alle dwalingen uit voort. Al die veinzingen, hè, al die kerkpolitiek. Die komen daaruit voort. Een mens wil zich altijd beter voordoen, vromer voordoen. Dat is een greep naar de macht. Dat is allemaal een greep naar de macht. Heel die filosofie, heel die scholastiek, dat is een greep naar de macht. Maar de genade doet het alleen. Kinderen, kleine kinderen in ons midden. Als je de Heere mag vrezen, als je de Heere mag kennen. Hoef je geen wiskunde te leren. De genade regeert. De genade regeert. Want als hij valt, dan word je door hem opgericht. Zo eenvoudig is dat. De Heere zorgt voor berouw. De Heere zorgt voor de schuld. Hij wordt aanvaarden van de schuld. De Heere zorgt alles voor. Als hij maar dicht bij hem leeft. Als hij maar dicht bij hem leeft. Als hij maar in de nabijheid des Heeren mag leven. Hè? Ja. Nou ja, de discipelen hadden hem allemaal verlaten. Inclusief Petrus. Hè? Petrus zegt, ga met u de dood in. En dan was hij, ging het eerste was hij in het rem. In de hof van Gethsemane. Misschien is die jongeling wel geweest. Die is in zijn kleed grepen. En dan vloot hij vloot naakt. Misschien was Petrus dat wel. Weet ik ook niet om. Als je nog enig verwachting van vlees koestert, mensen. Dan ben je toch wel echt slecht af. Stel nou al je hoop. Stel nou al je verwachting op de Heere en op zijn woord. Daar zou je nooit beschaamd mee uitkomen. Maar de Farizeeërs, die Gods genade verachten, kijk, die moeten met de hamer van de wet te morsel geslagen worden. Hè? Luther, weet je wat Luther zegt? Luther zegt dat de zulke met de donder der hel en met de bliksem der goddelijke gramschap moeten worden verbrijzeld. Het wilde beest der eigen gerechtigheid kan niet anders dan met de donder van Gods toren verpletterd worden. Want het woord is een hamer die de steenrots te morsel slaat. Oh, wat wordt dat in onze dagen gehaat. We hebben een sentimentele godsdienst gekregen in onze dagen. Maar dat zijn de meest verharde zondaren. Die moeten met de hamer van Gods woord te pletter geslagen worden. Vermorzeld, afgebroken, verstrooid, vernietigd. De eigen gerechtigheid is een weerspannig monster, een hardnekkig dier, welke een hamer nodig heeft om die rotsblok te verpletteren. En daartoe heeft God zijn wet gesteld, die de hoogmoed der mensen in de hel doet verbranden. En met die hoogmoed is elk mens van nature vervuld, hè, met name de Farizeeërs, want die maakten daar heel hun godsdienst van. Zij wisten het, hè, en het volk wat de wet niet kent was vervloekt. Nou, elk mens is van nature vervuld En de hitte van Gods gramschap, hè, met hoogmoed, en de hitte van Gods gramschap moet die hoogmoedige mens vernederen tot de hel toe. En toen dat gebeurde bij de Sinaï, toen God zich openbaarde is een heilige luister, hè, een gezicht dat met donder en bliksem gepaard ging, toen werd het volk zo dodelijk verschrikt dat ze achterwaarts gedreven werden en tot Mozes uitriepen: spreek gij tot God voor ons. Dan is het noodzakelijk, mensen, om de wet eens een heilige luister te kennen, want anders nemen we een loopje met de wet. Dan neem je de wet erbij als loopjong. En dat kan heel je leven goed gaan, net als die rijke jongeling. Dus ik heb al die geboden gehouden. Echt waar, hoor. Ik heb nog geen potlood gestolen. Mijn geliefde, toen de Heer hem ging ontdekken, om alles te verkopen, al die, heel die godsdienst, de Heer Jezus zei, als het ware, zegt, nou, heel die godsdienst is in de uitverkoop, man. Het is nog geen cent waard. Oh, wat worden dan mensen, wat komt dan de vijandschap openbaar? Als je ze nou die eigen gerechtigheid, waar ze hele zaligheid op gebouwd hebben, afneemt door het woord, hoor. Door het woord, hoor. Als ze nou eens in de weegschaal gewogen, zijn we wel eens in die weegschaal gewogen, gemeente, gewogen, te licht bevonden. Moet gebeuren in ons leven, want we zijn te licht. Te hoog en te breed. Hè? Kunnen niet door die... Velen zoeken wel in hun oude mensgestalte om door die enge poort te gaan. En ze zullen niet kunnen. Waarom niet? Buiten het recht om. Buiten het recht om zalig willen worden. Het zou je nooit lukken, hoor. Het zou je nooit lukken. En generaal gesproken leeft het gereformeerde volksdeel geheel zonder de wet. En dat komt openbaar in de huidige prediking die op een hoge uitzondering na niets anders inhoudt dan de restauratie van de oude mens onder de wet. Ja. Maar het is geen restauratie, wedergeboorte is geen restauratie, dat is de opstanding van de nieuwe mens. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. We zullen er eerst van zien. En wel uit Psalm 123... Psalm 123 en daarvan het eerste zangvers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op een bid. En wat er verder volgt in dat eerste vers van Psalm 123.
Thank you.
Sion door recht verlost en de wederkerende door gerechtigheid. In de vrijheid gesteld, in de vrijheid der kinderen Gods. Niet een vrijheid voor het vlees, maar een vrijheid voor je gemoed. Een vrijheid in de geest. Dan heb je een open toegang tot de troon der genade. Dan loop je, mag ik het zo eens zeggen, in en uit bij God. Dat is niet onerbiedig bedoeld. Er is altijd een heilige afstand. Een heilige afstand. Wat die zonde betreft. Wat die zonde betreft. En toch mag die door het getuigenis van de geest Abba Vader roepen. Mag die alles zijn hemelse vader bekendmaken. En ik zou je vertellen, geliefde, dat Abba Vader, dat wordt in de diepste diepte wordt dat geleerd hoor. Dat zal ik je echt vertellen, want wat is dat een geheimenis dat de Heer Jezus tot Filippus zegt, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer is zo laag afgedaald, die is een menselijke natuur. Belieft hij zich aan zijn kinderen te openbaren. Maar Christus is de toegang tot de Vader. Christus openbaart de Vader. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Als je door Christus geliefd wordt, word je door de Vader geliefd. Kijk, die vadernaam, velen van Gods volk durven dat nog ineens op hun lippen te krijgen. Nou, daar heb ik krediet voor, daar heb ik krediet voor. Soms kan dat zijn vanuit wetticisme, maar ik heb geen krediet. Ik heb toen een jaar op die theologische school gezeten en die evangelici die namen heel, en die hoorden ze dan, en dan moesten ze ons de beurt, dan moesten ze een gebed doen. En dan hoorden ze heel oppervlakkig en makkelijk die vadernaam uitspreken. Er liepen de rillingen over me. Dan denk ik, oh mens. Als je nou zo over de Vader spreekt, in de nameloze oppervlakkigheid, dan geef je jezelf wel te kennen dat je hem niet kent. Want als je het geheim mag leren wat Christus zegt, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als dat toepassing is, gemeente. Filippus kan er niet meer op antwoorden, want ik denk dat hij toen de Vader geopenbaard kreeg, hè, door de woorden van Christus. Daar staat mijn verstand vol eerbied stil. Als Christus de Vader gaat openbaren, vanuit zichzelf, vanuit zijn prediking. Ja, want die vrijgemaakte kinderen Sions, die moeten nog veel leren hoor. De Gods oude volk zei, die zei dikwijls, nou welkom in de strijd. Hè? Moest allemaal nog beginnen. Hè? De rechtvaardigmaking, de rechtvaardige verklaring, dat is het begin van het geestelijke leven. Wordt gekend in de doorgang door de Engelpoort. Het kruis staat niet ergens halverwege de smalle weg, zoals Bunyan geleerd heeft. Dat is een ernstige dwaling. Dat is een ernstige dwaling. Bunyan is mijn geestelijke broeder, maar hij heeft daarin ernstig gedwaald. Dat is niet de leer van Gods woord. Want Gods volk komt onder het kruis. Ja, daar heb je de vergeving der zonde. Bunyan tekent halverwege dat op de smalle weg, maar dat is niet naar de schrift. De vergeving der zonde, daar begint het mee. Daar begint het mee. Ook in de beleving der zaken, absoluut hoor. Wat wou je eigenlijk een kind van God noemen als je nog met een open schuld loopt? Ja, dat wordt dan in de gereformeerde gemeente verkondigd, in die Melanekerk. Het is een gruwelijke leer, waar de kleinen mee geërgerd worden. Ik heb u gezegd wat de Heer Jezus zegt, een betere molensteen op je hals en diepte de zee geworpen wordt als je zo'n leer leert, want dan bedrieg je de mensen voor de eeuwigheid. Dan jaag je de bloemhoven in, hè? Met een wedergeboorte die niet uit God is. Nou mensen, wat zal dat een ontdekking zijn? Als hij meent in te gaan en niet kan. Als hij dan te horen krijgt, ik ken u niet van waar gij zijt. Wat zal dat een ontdekking zijn? Maar die door mij ingaat. Dat zegt de Heer Jezus. Dat is de leer van Christus. Ik ben de deur, zegt hij.
En degenen die niet door mij ingaan, zijn dieven en moordenaars. Dus als je nou een wedergeboorte hebt zonder Christuskennis, dan ben je over de muur geklommen. Hè? Met een beetje zielige ontdekking. En die mensen spelen ook altijd de slachtoffer, moet je maar eens opletten. Die leggen een ootmoed aan de dag, waar de duivel een hartverlamming van zou krijgen. Zo wettisch. Dat zijn dan die zogenaamde bekommerden. Maar daar geeft Gods woord geen enkele grond voor. Nee, die wijze bouwer, hè, dat was nou een bekommerd mens. Die was bekommerd om vanwege zijn zonde. Hè, dat zegt toch David, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En die ging graven. Die dwaze man die had al lang, die was al bezig met het dak. En die wijze man die moest nog een fundament. Hij zegt, ik heb nog geen fundament, zegt hij. Hij zegt, man, hij zegt, die grond is hard zat, zegt die dwaze man. Hij zegt, je kunt die makkelijk bouwen, je hoeft geen eens te haaien hier. Hoe zegt hij. Maar die dwaze man, of die wijze man, die zat helemaal onder de modder. In mijn graven. Toen, op een dag stootte die op de rots. En toen lag hij die hele rots bloot. En toen begon die pas te bouwen. En toen heeft hij misschien wel die surface, die grond aangeharkt tegen het huis. En uitwendig zag hij geen verschil. Want al die hij had, je moet denken natuurlijk, dat die put die gegraven had, dat had hij weer aangevuld met aarde. Hè, om het maar eens begrijpelijk voor te stellen. En dan zeg je, nou, twee mooie huizen. Hè, misschien dat. Ik denk dat het huis van die oude man, of van die wijze man, van die wijze bouwer, een heel eenvoudig huis was. Hè, maar het huis van die dwaze man, allemaal mooie eikenhouten balken, en allemaal marmeren stenen, en dubbel glas. Maar toen kwam de watervloed. Kinderen, hoor je het? Toen kwam de watervloed. En het is tegen allebei die huizen aangevallen. En de val van dat huis van die dwaze bouwer was groot dat. Maar het huis van die wijze bouwer die bleef staan omdat hij op de rots gebouwd was. Daar heb je nou de rechtvaardiging van de goddeloze. Daar heb je nou die verlossing door recht. Op de rots. Kinderen, sta je op de rots. Op de rots der eeuwen. Ouders in ons midden, staan we op de rots. Zijn we op die rots gezet. Waarvan de psalmist zingt. Op een rots gezet. De rots der eeuwen. En Gods volk wankelt wel eens op die rots. Maar die rots die blijft onbewegelijk. Dat is nou de enige troost bij de leven en sterven. Dat er in God geen schaduw nog omkeer is. En wij veranderen met de dag. Totaal weer verzondigd. En de Heer Jezus openbaart zich al dus. Ik ben gisteren en heden dezelfde. Dat is voor Gods volk, die daar mag wandelen op die smalweg des levens. Een onbegrijpelijk godswonder dat de Heere dezelfde blijft. Heere, ben ik nou nog nooit zat geworden met zo'n wederspannig huis als ik ben. Dus dat kruis staat niet halverwege de smalle weg, er staat achter de enge poort. Ik kan dat niet simplistisch voorstellen, dat kruis. Daar vindt Gods volk verzoening. Daar vindt van Gods volk in de wonden van Christus. Dan worden ze verborgen in de wonden van Christus. En weet je wat dat tot gevolg heeft, gemeente? Dan mag je gedurig schuilen in die wonden van Christus. Dan vind je opnieuw vergeving in die wonden van Christus. Toen Petrus in het graf ging van de Heere Jezus, toen zag hij daar een stel opgerolde doeken. Weet je het geheim daarvan? De schuld is volks, heb gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Werp je zonde in het graf van Christus. Ja, is een mens onmachtig toe, hè, maar. Ik zei je vertellen, geliefde, toen die moorman het evangelie van vrije genade hoorde prediken uit Jesaja 53, toen viel zijn schuldenpak van zijn hart, toen viel zijn schuldenpak van zijn schouders. In het graf van Christus. Dat is zalig worden, hè? Dat is zalig worden, want er moet wat gebeuren in ons leven, niet. Hè? We hebben geen Mensen zeggen, ik heb een tekst gekregen. Nou ja, als je hebt aktentassen vol met teksten, hè? Pallets vol. Die moet je met een heftruck verslepen. Want die... Nee, Gods volk krijgt, God krijgt Christus in de belofte. Heel wat anders, hè. Die krijgen geen tekst, die krijgen God. Hè? Die krijgen de Heer Jezus Christus op bezoek. Om het zomaar eens te zeggen. Net zoals bij Zacchaeus. Ik moet heden in uw huis blijven. Dan komt de Heer in je huis wonen, hoor. Ja, wat ik net gezegd heb. Hè, dat in welk huis woonden de Heer Jezus kinderen? In het huis van die dwaze bouwer of in het huis van die wijze bouwer? Dat is toch niet moeilijk, hè? Maar dat maakt nou wel het verschil uit. Hè? Dan kan je huis eenvoudig zijn. Hè? Misschien heb je wel een arm huisje. Maar beter een bouwvallig huisje te hebben. En de Heer Jezus erin wonen. Als nou een heel mooi paleis van goud. Waar de Heer Jezus niet in is. Want wij hebben een huis niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Die aartsvaders die waren nou gedurig op reis. En dat was ook een geestelijke reis. Want ze zochten een stad. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Die vrijmaking. Rechtvaardigmaking. Die vrijmaking. Die brengt zo'n heimwee in je hart teweeg. Dat kan ik met woorden niet uitdrukken. Dan word je, we hebben het opgezongen. Dat je dat vreemdelings. Dat kom je heel weinig meer tegen in onze dagen. Degene die dat vreemdelingschap in moeten leven. En die een heimwee krijgen naar het vaderhuis. Niet met handen gemaakt. En dat heimwee in de ziel, geliefde, dat heeft een grond. Daar kunnen ze van vertellen, daar kunnen ze van getuigen. Ik heb u gezegd, hè, dat is in geen hoek geschied. Dat maakt de Heere de zijne bekend. Van gevangenen, die gevangenen vrijheid schenkt. Kijk, daar heb je nou die vrijmaking. En aan hun ellende denkt. Dat doet hij, dat blijft hij nou doen. Hè. Dat blijft de Heer in de Jezus. Want hij houdt zich over een ellendige en arm volk. Maar hij denkt aan je ellende, volk van God. Hij denkt gedurig aan je ellende. Want hij is in hun benauwdheid is die benauwd geweest. Maar Christus is in de grootste benauwdheid geweest. Hij weet ervan. Hij weet van het lijden van zijn volk. Hij weet van al die vervolgingen, van die lasteraars, van binnen en van buiten. Daar weet hij allemaal van. Die heeft hij allemaal voor zijn rekening genomen. Ja. En er zit gat in dat overjordaanse. Het is een harp aan de wil gegaan. Dan voelt hij daar zich als een bammeling. Maar dan staat er van gat geschreven en gaande gat een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Je moet zien op het einde. Zie op het einde van de rechtvaardige, want het einde van die man zal vrede zijn. Je moet altijd zien op het einde van Gods wegen. Maar de vrienden van Job die kijken bij Job zo'n beetje halverwege ertussenin. Dan zeggen ze, nou Job, er zal toch wel een of andere zonde ten grondslag leggen aan die beproevingen, aan die oordelen die je nou moet ondergaan. Man. Hij zegt, want dat. Er moet iets verborgen, iets niet kloppen in je leven. En de Heer had van Job gesproken, een man, er is niemand zo'n man zo rechtvaardig als Job. En toen liet de Heer de duivel op hem los. En die drie vrienden die stonden feitelijk aan de kant van de duivel. Want die drie vrienden die hebben zijn smart nog verzwaard. Zijn kruis nog verzwaard. Ja. Moest allemaal medewerken hoor in het leven van Job. Hè. En als je dat moet ondergaan, volk van God. Dan moet dat alles medewerken. Ja, kun je vaak niet begrijpen. Dan zeg je, als dit Gods weg is, dan weet ik het niet meer. Maar hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Staat er toch, hè? Dikwijls een weg van donkerheid. Mager missebib, schrik van honden. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. De Heere verlaat zijn kerk nooit. Nooit, nee hoor. Hij gaat de zijne in alles voor. En als je kinderbakken weer eens opgelicht mag worden, volk van God. En je mag die opziende, de overste leidsman, de voleinde des geloofs. Dan krijg je toch zo'n vreugde in God, hè? Dan wil je met heel de wereld, dan wil je ellende met heel de wereld niet ruilen. Nee hoor, nee hoor. Dan zeg je, ga weg, wereld weg, schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En dat is nou die enige troost. Beide in leven en sterven, door recht verlost. Vrijgemaakt door de Zoon. Die zullen waarlijk vrij zijn. Heimwee naar huis. Maar het is nuttiger, zegt Paulus, om nog in het vlees te blijven om uwentwil. En dat doet de Heer ook. De tante Lene zei altijd, het lijkt wel of de dood voor mij niet weggelegd is. Zo zag dat mens eruit om met God verenigd te zijn. Maar ja, ze zegt, dat is Lene hoor. Want we hebben hier Gods raad. En ze zegt, weet je wat ze dikwijls zei? God gaat niet met ons mee. Wij moeten met God mee. Mooi zijn raad uitdienen, volk van God. Hè? Mooi je laatste zonde nog zondigen, want er is voor betaald. Dat zeg ik niet op een antinomiaanse manier. Nee, nee. Leven van het offer. Hè? Dagelijks, ze werden dagelijks begenadigd. Kijk, daar heb je het nou. Hè? Dagelijks begenadigd. Met hemelsbrood, met manna, hemelsbrood verzadigd. Dat is Christus. Dat is Christus. Die zichzelf als een gebroken brood de zijne openbaart. Hè? Want toen hij het brood brak, toen openbaarde, toen vielen de schellen van hun ogen bij die emmersgangers. En toen zagen ze de Heer Jezus. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. In de breking des broods openbaart hij zich. Ja, het lijkt brood de smart, hè? Het lijkt brood de smart, maar dan wordt het brood van vreugde, van eeuwige vreugde, liefde. Hè? Dat is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En die eet, die mag eten van dat brood. Die mijn lichaam eet, die zal nimmer meer hongeren. Die mijn bloed drinkt, zal nimmer meer dorsten. Hm? En toen liet die Samaritaanse vrouw haar watervatje staan. Daar is helemaal geen erg meer in. Het doel waarvoor ze gekomen was, was ze compleet vergeten. Want ze had gedronken uit de fontein des levende waters. Daar kon de mens haar hele leven op teren. Om het nou zomaar eens te zeggen. Ja. Want het was een bron springende tot in het eeuwige leven. Dat mens had tijd tekort om de Heer Jezus aan te prijzen. Tijd tekort. Als hij zo vervuld mag zijn, hè, daar heb je nou die radicale bekering. Ik geloof niet in een procesmatige bekering, geloof ik niks van. Dat leert Gods woord niet. Die de Zoon zal hebben vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Dat is een punt destijds, een twinkeling of een haai. Dan leg je het ene moment nog in de hel, en het andere moment huppel je van zielenvrucht. Daar je wens. En ik zei je vertellen, gemeente, dat vaak het wonder is zo groot, hè, dat de discipelen stom verbaasd, verbrouwereerd, moet ik eigenlijk zeggen. Ze konden het wonder niet op. Ze konden het wonder niet op. En toen ze het van blijdschap niet konden geloven, die hemelse vreugde, dat kennen mensen niet verwerken hoor. Dat kan Gods volk zomaar niet verwerken. Dat wonder. Dat eeuwige wonder. Omdat ze daar nog vol vertwijfeling stonden, openbaarde de Heer Jezus zich opnieuw. Ik ben het echt, zegt hij. Zie mijn handen en mijn voeten. Want toen ze het van blijdschap nog niet geloofden. Ja, ze geloofden het wel, want dat is een bepaalde wijze van spreken. Ja, toen vielen ze hem om de hals. Toen riep Thomas uit, mijn Heere en mijn God. He? Daar heb je nou, toen werd hij bevestigd in dat allerheiligst geloof. En dat gaat altijd van Christus uit. Dat gaat altijd van Christus uit. Gods volk weet er niet te komen. He? Maar de Heere die loopt zijn volk altijd achterna met zijn gunstbewijzen. Met zijn genade. Daar gaat hij ze in voor. He? Ja, wat een goede Heer Jezus hebben we eigenlijk. Hè? Onbegrijpelijk. En wij dikwijls, meeste tijd met tegen de draad in. En de Heer God straft zijn volk vaak nog met de liefde ook. Dat moet ik echt zeggen hoor. En dan verwacht je klappen en dan krijg je liefdeslagen. Nou, dan breekt mijn hart een duizend stuk. Maar zo zit Gods volk dikwijls voor hun bankje, hoor, voor hun bedje. Hè, om de straf maar in te wachten. Hm? Dat ze weer zo verdoemeniswaardig worden. Hm? En dan openbaart de Heer zich in zijn eeuwige liefde. Dan heb ik geen woorden meer. Dan heb ik geen woorden meer. Hm? Dan gaat de hemel zo trekken. Hè? Dan mag de ziel zo verenigd zijn met God. Hè? Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dan zou je hart barsten van de liefde. Ja. Want kijk, als de Heer je hart vervult, dan heb je geen gebrek. Hoor. Dan heb je geen gebrek te vrezen. Hoor. Dan is alles vol. Dan is het zo vol van God in je leven. Hè? Het wordt in onze dagen vreselijk verdacht gehouden. Ze hebben allemaal nog wat eigen gerechtigheid overeind te houden. Maar mensen, volk van God aan het einde der aarde. Hm? Houd moed. Uw hart zal vrolijk zingen. Maar God zal nooit zijn gevangenen begeven. Hij weet waar u woont, daar waar de troon des Satans is. Hij weet het ook. Hij weet overal van. Hij kent u zitten en u staan, uw gedachten. En wat ze tegen u beraden, hij weet het allemaal. Hm? De Heere zal voor u strijden. En gij zult stiller zijn. Amen. Lieve Heere, gij zijt God en niemand meer. En gij vervult met uzelf. En dat is alles. Dan zingen ze in God verblijd. Aan hem gewijd van zere wegen. O Heere, vervul ons met uw lof. Want daartoe hebt gij ons herschapen. Ik heb een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Zelfs in de nacht. Verlaat ons niet. Gij zult het nooit doen. Wij wel. Wij verlaten u dagen zonder getal. Heere, verzoen onze zware schuld, die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Gedenk ons als we de week weer ingaan. Ga ons voor, lieve Heere. Ga ons in alles voor. En dat we geen stap nemen zonder u. Maar in alles van u afhankelijk blijven. Want zonder u kunnen we niks doen, alleen ongerechtigheid. Help ons naar de grootheid uw genade om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen, gemeente, van dat 123e psalm en daarvan het tweede zangvers, psalm 123 en daarvan het tweede zangvers, het laatste zangvers. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Wij zijn reeds moe van al de schamper woorden die wij van smaders hoorden. Ons treurig hart is moe van al het spotten en honend samenrotten. Der hovendij die nederige vracht en weelderig belacht. Psalm 123 en daarvan de tweede zang.
Oh,
zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.